uiteindelijk zou gezondheidszorg bijna geheel overbodig worden als wij erin zouden slagen om onze kinderen te leren om het leven vanuit hun gevoel te leiden. Want er zijn gewoon serieuze wetenschappelijke publicaties die laten zien dat het niet kunnen dealen met emoties. En emoties horen gewoon bij het leven. Maar die geen plek kunnen geven op een gezonde manier, dat je ziek maakt. Dus ziekte is eigenlijk de uitkomst van gebrekkige emotionele huishouding. Dus dan gaat het over preventie, maar dan is het van ja, je moet afvallen, want anders krijg je een hartinfarct. Nee, preventie is uiteindelijk dat je de jonge mensen leert om met emoties te dealen.
Van harte welkom bij deze podcast. Mijn naam is David, leuk dat je luistert. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die ik interessant vind en die ik soms ook zomaar tegenkom. En Bram Bakker is er daar één van. Misschien ken je Bram van zijn boeken. Hij schreef onlangs, ik geloof zijn laatste boek, het boek Oud Zeer, wat een bestseller is geworden. Hij gaat naar het theater samen met zijn zoon. Hij schrijft, hij is een bezige bij. Wij ontmoeten elkaar hier op Bali en raakten aan de praat. Het was allemaal heel aangenaam. En toen zeiden we van, nou ja, weet je, waarom zouden we niet met elkaar in gesprek gaan met een podcast? En ik denk dat het een heel waardevol gesprek is geworden. Ja, wij gaan in gesprek over het leven van Bram. Over wat hem beweegt, over emoties, over kinderen, over de maatschappij. Natuurlijk zijn dat allemaal hele grote thema's, maar het gaat ook wel echt over wat drijft ons en hoe kun je dichter bij jezelf leven? Wat zijn daar de belangrijke ingrediënten voor? Bram ging ook met mij in gesprek voor zijn eigen podcast De Balanskliniek. Dus mocht je daar interesse in hebben, kijk dan zeker even bij of op brambakker.com en bij De Balanskliniek. En voor nu wens ik jou heel veel luisterplezier met dit mooie gesprek. Bram, welkom op Bali.
Het is altijd welkom op Bali.
Je voelt je wel welkom.
Je stapt het vliegtuig uit en je voelt je welkom. Dat is wel de kracht van Bali.
Nou, ik heb jou via een gezamenlijke kennisvriend ontmoet. Dus dat was heeft toch aangenaam gesprek opgeleverd. Naar aanleiding daarvan zitten we nu ook hier. Mm-hmm. En jij bent wel een interessante persoon.
Dat mag jij zeggen.
Mag ik zeggen? Ja. Nou ja, jij hebt ook wel een interessante route afgelegd. Dus kijk, ik wil toch even ervan uitgaan dat de luisteraar eigenlijk niet precies weet wie jij bent.
Nee, vind ik altijd fijn als mensen niet weten wie ik ben.
Nee, precies. Ja, maar ik zei, volgens mij zei ik gisteren, ik weet eigenlijk ook niet precies wie jij bent en wat jij doet. En
dat weet ik zelf ook niet.
Je geeft boeken. Dat kunnen we elkaar een hand geven. Ja. Ik weet zelf ook niet zo heel goed waar ik moet beginnen met jou.
Nou, ik ben hoe dan ook, maar dat bedoel ik niet gefrustreerd. Ik ben een enorme laadbloeier.
Nou ja.
Ik doe allemaal dingen. Ik ben nu 60. Ik doe allemaal dingen waarvan mijn gevoel zegt, hoezo nu pas of zo. En dan komen gelijk allerlei calvinistische normen en waarden. De hoek omzetten, moet ik mee oppassen. Had je mij 10 jaar geleden voorspeld waar ik nu zou zijn, dan had ik je voor gek verklaard.
Ja. En waar ben je dan nu?
Nou, ik ben uit een hele, hele dwingende rol gestapt die ik aangemeten heb gekregen vanuit mijn gezin van herkomst, ja. Maar die ik ook gewoon omarmd heb en waar ik me enorm in heb verschanst, die me veel heeft gebracht ook. En die rol is weg en dat geeft zo ongelooflijk veel meer ruimte dan wat ik deed. Ik was medisch specialist. En ja. in de academische pikorde of in het maatschappelijk referentiekader in Nederland doe je het dan goed, zeg maar.
Dan doe jij wel mee.
Dan ben je wat, ja.
Ja, en je schreef dan boeken. Nou ja, goed. Of ben je dat daarna pas gaan doen?
Nou, kijk. Achteraf kijk je koe in zijn kont. Behalve dat ik medisch specialist was, had ik altijd ook daar ambivalente gevoelens bij. Dus aan de ene kant deed ik het. Ik deed het ook wel met overgave. Ik deed het betrekkelijk succesvol, denk ik. Maar ik was er ook wel kritisch over. En dat begon ergens toen ik jaar 40 was, 20 jaar geleden. Toen ik niet alleen klaar was met een promotieonderzoek en die specialisatie. Dat duurt dus echt heel erg lang.
Maar we hebben het echt over de wereld van de psychiatrie, hè, nu?
Nou, de geneeskunde.
Geneeskunde,
oké. Ik was dus eerst dokter geworden. En toen ben ik een traject aangegaan wat in totaal 7,5 jaar besloeg, waarin ik de opleiding tot psychiater deed in combinatie met het schrijven van een proefschrift. Nou, dat is een hele lange route.
Wilde jij ook echt psychiater worden?
Ja, ik was echt, omdat ik psychiater wilde worden, geneeskunde gaan studeren.
Oké, en wat was dan die trek daaraan?
Nou, daar is nu een heel ander antwoord dan ik destijds gegeven zou hebben. Destijds dacht ik, ik ga de wereld verbeteren. Dat had ik ook erg vanuit huis meegekregen. En er was veel psychisch leed in de jaren 70 en 80 al. Het was een heel andere dynamiek. En er was mijn grote held nog steeds Jan Voudrenne, de antipsychiatrie. En die zei, en dat was echt wel mijn drijver, niet de mensen zijn gek, maar de wereld waarin ze zijn groot gegroeid. Dus hij had de romantische opvatting dat alle gekte te begrijpen is als je het verhaal begrijpt
van de mens
wat iemand daar gebracht heeft.
Ja.
Nou, met dat in gedachten wilde ik psychiater worden. Mijn vader had twee jongere broers. Die zaten allebei in een psychotherapeutische gemeenschap. Dat had je toen nog.
Dus wat moet ik me daarbij voorstellen?
Die waren aan zichzelf aan het werken in wat in psychiatrisch jargon een kliniek heet. Een klinische opname.
Ja.
Maar het was natuurlijk veel zachter. Dus dat waren bijna leefgemeenschappen.
Ja.
Waarin kwetsbare, meest jonge mensen aan zichzelf werken. Die zaten daar maanden, soms zelfs jaren, therapie te doen. Ja. Groepstherapie. En ja, aan de
maar vond je die wereld in, jij vond sowieso die wereld wel interessant.
Nou ja, er zat spanning tussen dat aan de ene kant oom Bert en oom Bram, die werden een beetje gerecenseerd als die zijn gek, zeg maar. Ja. Heel, heel oneerbiedig. Maar het waren mijn jongste ooms. Ze waren de jongste broers van mijn vader. En ze hadden een racefiets. En ik was gefascineerd door sport als jongetje al. Dus behalve dat ze dan gek tussen
aanleidingstekens
waren ze ook heel leuk en spannend. Ja, en qua leeftijd het meest bij mij in de buurt. Dus ik vond ze ook inspirerend.
De gekken in de familie zijn natuurlijk altijd leuk.
Ja,
want er is het natuurlijk.
En mijn opa, dus de vader van mijn vader, is heel jong overleden. En ik kon heel goed met mijn oma. En ja, er zat iets warms in die familiesfeer voor mij.
Maar achteraf gezien, wat heeft dat invloed gehad op jouw keus?
Nee, maar kijk, nu zou ik zeggen dat ik dat alleen maar ben gedaan om mijn eigen gekte te begrijpen.
Ja.
Maar dat heb je dan echt niet door.
Nee.
Dus alle dokters hebben de neiging om te zeggen, ik wil mensen helpen, ik wil het goede doen voor mensen. Maar daarachter zit altijd dat ze zelf iets mis hebben gelopen. En, nou ja, dat
een persoonlijk onbewust thema.
Ja, dat begon bij Florence Nightingale. Hè? Dus er is weinig voor jou gezorgd, dus dan ga ik maar voor de soldaten zorgen.
Ja.
En ik denk dat, ja, als ik één thema moet aangeven in mijn leven, ook nu nog, dan gaat het wel over niet gehad hebben wat je wel had kunnen gebruiken.
Ja.
En dat heet dan in jargon affectieve verwaarlozing. Ja. Vind ik een heel lelijk woord.
Ja. Nou, het is wel tijd dat we dat soort termen, vind je dat ook niet, dat we die wat meer moeten in het taalveld moeten integreren, maar dan op een andere, niet dat soort woorden.
Nou, ik hou heel erg van gewoon Hollandse woorden.
Ja.
Dus ik vind ook uitdrukkingen als wat heb je op je
lever.
Die vind ik een hele mooie uitdrukking. Of ik voel het aan mijn water. Dus er zit voor mij zit daar echt een hele diepe betekenis in. En ja, het succesvolste boek wat ik geschreven heb de laatste jaren, dat heet Oud Zeer. Omdat ik denk, als je iemand vraagt, heb je last van oud zeer? Dan kan iemand daar vrij makkelijk ja of nee op zeggen. En de meeste mensen hebben oud zeer.
Ja, een prachtige titel trouwens. Ja. Dus complimenten daarvoor.
Nou ja,
de titel
ook,
pakt wel
een toevalstreffer. Maar kijk, als ik aan jou ga vragen, David, heb je trauma's? Ik weet het niet. Het zet niet de toon voor een open gesprek.
Nee,
want dan denken we toch al snel. Dan zegt David tegen mij, ja, ik heb wel wat trauma's. Dan denk ik, heeft meneer Pastoor aan zijn piemel gezet?
Ja,
dat gaat er gelijk.
Nee,
gelijk ga je in gedachten die hoek in.
Ja.
Nou, inmiddels heeft iedereen een trauma, zoals iedereen 10 jaar geleden een beetje depri was.
Ja.
Ja. En heb ik echt best wel een allergie op dat, ja, op dat trauma begrip.
Ja, ik heb hetzelfde. Ja, ik vind ook als blanke witte mannen, daar vind ik dan ook nog, iedereen heeft het maar over trauma.
Ja, hier is trauma. Op Bali ja, is trauma.
Ja, ga even in andere landen kijken. Ja, precies dat. Hè? Ja. Ga eens even kijken hoe andere leven komt dan even uit die bubbel. En kijk dan even wat echt een traumatische gebeurtenissen zijn.
Er zit ook nog iets luxueus in.
Je zou het bijna white privilege noemen. Maar goed.
Ja.
Los daarvan hebben we wel allemaal, kunnen we wel allemaal iets met het oud zeer. Maar dit boek, was het voor jou ook een persoonlijk project?
Jazeker, nee zeker. Want ik dacht natuurlijk, kijk, ik ben een jaar 4 geleden heb ik besloten, ik stap uit. Dus ik ging mijn diploma niet verversen. Je moest iedere 5 jaar je diploma verversen. En ik dacht, het is klaar, het is morgen geweest. I'm too old for this shit. Ik kon niet meer. De administratieve terreur, de diagnoses op mensen moeten plakken. Ik trok het echt niet meer.
Door wie dicteert dat eigenlijk? De beroepsgroep of zit er nog een overheid boven?
Even nou, het is een rare conctie van zorgverzekeraars en politici. Kijk,
er gaat natuurlijk heel veel publiek geld.
Nee, maar politici die iets in het zorgdomein hebben gedaan, die gaan daarna bij een zorgverzekeraar werken. Zo treurig is het wel ongeveer. En het omgekeerde komt ook voor. En er is echt een enorme
mengeling van.
Ja, er is een informeel machtsblok in Nederland die de lakens uitdeelt. Als ze daarmee het goede voor de mensen doen, dan zou ik nog zeggen, hoera, mijn zegen heb je. Maar dat is niet waar.
Nee.
De gezondheidszorg in Nederland is een industrie. En ja, ik moest eruit stappen om te zien hoe ziek die industrie is. Want we zijn helemaal niet gezond in Nederland.
Nee. Ja, dus hoe ziek is die industrie? Ja, ik ben even benieuwd.
Het gaat over producten. Hè? En in mijn leven gaat het over mensen en over verhalen. Daar delen wij natuurlijk iets. Ja. Ik vind het verhaal veel interessanter dan een label of een product.
Ja,
ja, nou ja, oké, dan heb jij een trauma, prima. Maar kunnen we het dan daarna weer over David hebben?
Ja.
Met alles erop en eraan. Ja. En dan ben jij natuurlijk niet anders dan een Balinees.
Dan ben je gewoon een mens.
Ja,
met
precies.
Een verhaal, natuurlijk. Ja.
Weet je wat ik ook zo ziek vind? Dat al die, zeg maar, Duitsers in lederhozen, die kunnen dan bedenken dat ze een gereïncarneerde Indiaan zijn. Maar volgens mij is er nooit een Indiaan die denkt dat hij een gereïncarneerde Duitser in lederhozen is. Weet je, het is zo eenrichtingsdenken.
Ja, het is echt te gek voor woorden.
Dat is zo bizar.
Ja.
En dan denk ik, kunnen we het hebben over wat ons als mensen bindt en wat we delen. En we zitten altijd maar de verschillen uit te vergroten. Terwijl ik denk, om te beginnen lijken we al verschrikkelijk op alle chimpansees en bonobo-apen. Laten we dan echt ophouden om te zeggen, ja, jij bent een Indo of een zwart mens en ik ben een wit mens. Hou op, man.
Ja,
bah.
Ja, en nee, ik ben het helemaal mee eens. Ik denk dat we inderdaad veel meer moeten gaan kijken naar wat het mens zijn is. En dan kom je uiteindelijk bij hele basale dingen die we allemaal meemaken. En dan kom je toch bij het voelen en de emoties die bij het mens zijn horen. En de onwetendheid en ook onzekerheid, toch, die we hebben over het bestaan. Of zijn dat dingen waar jij dan mee te maken krijgt? Of
mensen grijpen natuurlijk vast op normen en waarden, procedures en protocollen vanuit onzekerheid. En dat is prima, dat kan. Ja. Ik doe dat op slechte momenten ook. maar vrij zijn betekent wel dat je naar de dingen kan kijken zonder daar onmiddellijk een oordeel over te hebben. En we hebben het wel eens over de toxische maatschappij en mensen als Gabor Maté vragen daar terecht aandacht voor. Maar dan gaat het eigenlijk altijd over het oordeel, het waarde toekennen. Ja. Ja, emoties zijn geen getallen. En als je dan in een industrie werkt waarbij de depressieschaal, dus de depressiescore, bepaalt hoeveel euro's het oplevert, ja, dan weet je toch eigenlijk hoe ver je weg bent van waar het om gaat.
Maar als jij nou bijvoorbeeld naar Nederland zou kijken vanuit even een groter perspectief, en je kijkt niet naar economisch, politiek, maar de onderstroom in de samenleving. Ja. Ik bedoel, jij hebt ervaring op dit vlak. Wat speelt er dan in Nederland? Als we het echt over de wezenlijke dingen hebben onder de oppervlakte.
Ja, wat speelt is dat de afstand tussen wat onze basale behoeften zijn, namelijk gewoon een beetje gezien, gehoord en gewaardeerd worden door de mensen die er voor jou toe doen. En dat zijn er echt heel erg weinig. Ja, die daar zijn we het contact mee kwijt. He, dus ik begrijp denk ik waarom jij hier het goed hebt met je gezin. En ik denk dat dat eigenlijk heel bazaal is.
Ja.
Tegelijkertijd denk ik ook alweer, het is toch het is toch ook eigenlijk wel triest dat je dan helemaal hier naartoe moet. Omdat hier dan een beetje te kunnen praktiseren.
Dat wist ik natuurlijk ook niet van tevoren.
Nee, maar er staat, maar je hebt wel gelijk. Staat zo'n druk bij
je hebt
ons
zeker
op.
Gelijk. Ja.
Er staat zo'n druk op om dat te vergeten. Terwijl, ja.
Nou ja, ik denk ook nu, maar goed, dat lijkt dan een beetje dubbelzinnig. Maar ik denk ook in het ideale geval, word je gewoon geboren in een geboortedorp en dan heb je daar gewoon goed.
Ja.
Dan ontmoet je daar je meisje in de straat. En dan trouw je, heb je kinderen en dan heb je de family. En dat is natuurlijk wat Bali is, hè? Je hebt hier natuurlijk die familiecultuur. Maar ik denk ook wel eens van, ja, het ideale. Zo heeft de mensheid toch ook duizenden jaren geleefd. Natuurlijk waren er wel een paar Noormannen die dan in een boot stapten omdat ze wilden ontdekken wat er nog meer was. Dat is gewoon de avontuurlijke. Dat zit in, het zit in ons ook in ons allemaal. Maar ja, het simpele is toch vaak wat we vergeten door al die complexiteit.
Nou ja, een van de grote misvattingen, en dan gaat het denk ik toch over het kapitalisme, is dat ze ons wijs hebben gemaakt dat geluk een product is. Dat het maakbaar is, dat je het kan kopen. Ja. En ik ben wel een beetje pestkop. Dus als ik dan met mensen in gesprek ga over wat er nou echt toe doet in het leven, dan zeg ik altijd, wil je nu echt even heel goed geconcentreerd nadenken wat de drie gelukkigste momenten in je leven waren. Ja. En dat kunnen mensen, hè, dan weten ze dat. Ja. En dan zeg ik, hoeveel euro's heb je eraan uitgegeven om dat te ervaren? En dan kijken ze je een beetje verbaasd dan. Want het is geen cruise. Het is niet een vakantie naar een bounty eiland. Het is je ligt met je geliefde in bed en je denkt, nu is het goed.
Ja.
En dat is alleen maar dat moment.
En het zijn ook momenten die spontaan ontstaan, hè? Wij doen ook wel eens met het gezin terugblikken en zeggen, wat was de leukste dag van het jaar bijvoorbeeld? Ja. En dat is altijd een dag die gewoon toevallig zo ontstaat en die dan heel leuk blijkt te zijn.
Ja. Dat je soms niet wist hoe het s'avonds ging eindigen.
Niet de Efteling.
Nee.
Keren dat wij naar de Efteling gingen, was gewoon een drama. Vooral op de terugweg.
Nee, geluk valt je toe. Daar ben ik van overtuigd. Ja. En ik geloof wel dat je in de manier waarop je door het leven beweegt, de kans dat het jou toevalt kunt beïnvloeden.
Ja.
Er is geen garantie voor succes en er is geen vaste route. Ja. Maar ik geloof wel dat je overgeven aan het leven en wat het is en verdragen dat alles wat daarin plaatsvindt, en het zijn per definitie evenveel leuke als minder leuke dingen.
Ja.
Hey, je mag erop vertrouwen dat het netto een soort van 50-50 is. En op het moment dat je denkt, ja, ik heb meer pech dan anderen, dan wordt het al heel lastig om je ooit nog gelukkig te voelen. Want dan,
maar hoe kun je het jij zegt, je kan het dus wel beïnvloeden, dat die momenten je toevallen.
Ja.
Maar wat zijn daar dan de belangrijkste dingen volgens jou?
Nou, toch afschakelen van alles wat je jezelf wijsmaakt wat er moet gebeuren.
Ja. Ja.
Dus de meest gemaakte denkfout in het Westen, denk ik, is ik heb daar geen tijd voor.
Ja.
Ik geloof echt alleen maar in prioriteit.
Ja.
Dus als jij nu het nodig hebt om de boel te laten, doe dat dan. Ja. En hou op met, ja, maar dat kan niet, want alles kan. Ik zeg altijd tegen mensen, dan zijn mensen bijvoorbeeld verslaafd en dan willen ze wel stoppen. En dan, nou ja, dan bedenken we een plan. En het plan is vaak dat je er dan echt even helemaal uit moet.
Ja.
Dan zeggen ze, ja, maar dat kan niet, want ik moet nog zus en zo en dit en dat. En dan zeg ik, maar nu loop je hier straks de deur uit en dan word je hier op de kruising geschept door een auto en je ligt in coma op het asfalt. En dan stopt alles ook. En dan draait de wereld ook door. En wat is nou het principiële verschil tussen geschept worden door een auto en in coma op het asfalt liggen en de existentiële crisis waar je nu in zit?
Ja.
Want je weet even niet hoe het verder moet in je leven.
Ja.
Nou, trek de stekker uit alles wat je doet.
Ja.
En geef je over aan het grote onbekende.
Ja. En waarom is dat dan toch zo spannend volgens jou? Want dit is dus wat jij zegt, is natuurlijk waar. Ik denk dat iedereen beaamt, ja, dit is zo. Maar het is zo moeilijk om die stap te zetten.
Nou, omdat wij, denk ik, getraind worden in het overleven. En het overleven doen we in ons hoofd. Dus we zijn de hele dag met ons verstand in de weer.
Ja.
Om te bedenken wat nodig is. Terwijl het gaat nooit over denken, het gaat altijd over voelen.
Dus hoofd, te veel hoofd.
Dus zet je hoofd uit en ga iets ervaren.
Ja.
Als je een existentiële levensvraag tegenkomt, ga vooral niet nadenken. Ga vooral zitten. Staar voor je uit. Beklim een berg. Maakt mij niet uit. En ergens, dat zie je, als je tijd en ruimte in jezelf maakt, dan komen er antwoorden zonder dat je jezelf een vraag hoeft te stellen.
Ja. Kijk, wij zijn allebei natuurlijk in ons werk bezig met volwassenen. En ik zie ook graag een lijntje met van, ja, hoe kun je nou eigenlijk voorkomen dat je dus op latere leeftijd op zoek moet gaan naar jezelf, omdat je dus ergens jezelf bent kwijtgeraakt. Hè? Dus nou, jij doet een hele mooie theatertour met je zoon, daar wil ik wel even op inzoomen. Maar voordat we over die inhoud gaan, wat voor plek nemen kinderen en jongeren in deze samenleving? En wat daar is toch ook een heel belangrijke sleutel in?
Nee, kijk, uiteindelijk zou gezondheidszorg bijna geheel overbodig worden als wij erin zouden slagen om onze kinderen te leren om het leven vanuit hun gevoel te leiden. Want er zijn gewoon serieuze wetenschappelijke publicaties die laten zien dat het niet kunnen dealen met emoties. En emoties horen gewoon bij het leven. Maar die geen plek kunnen geven op een gezonde manier, dat je ziek maakt. Dus ziekte is eigenlijk de uitkomst van gebrekkige emotionele huishouding. Dus dan gaat het over preventie, maar dan is het van, ja, je moet afvallen, want anders krijg je een hartinfarct. Nee, preventie is uiteindelijk dat je de jonge mensen leert om met emoties te dealen.
Ja.
En dan wordt 80% niet ziek. Ja, dan breek je nog steeds een been. Maar het zorgsysteem is natuurlijk fantastisch. Op het moment dat je je been breekt of dat je kanker hebt, dan moet je naar de dokter. Maar de gedachte dat 80% van alle doktersbezoek niet nodig is, als je van jongs af aan hebt geleerd om met ingewikkelde emoties te dealen.
Zie je dat als een maatschappelijk, je noemde Gabo Maté al even, zie je het als een maatschappelijk gecreëerd probleem, of is het gewoon een menselijke probleem tussen haakjes, dat wij als volwassenen dus het blijkbaar zo moeilijk vinden om met onze eigen emoties om te gaan en vervolgens dat dus ook met onze in te brengen in de opvoeding van onze kinderen?
Ja, ik toen
waar komt dit hele probleem vandaan, zeg maar?
Kijk, ik denk dat je uiteindelijk toch het makkelijkste ontwikkelt door bij je eigen verhaal te blijven. En ik ging volledig onbewust, dus wat ik nu zeg, dat had ik 20 jaar geleden niet kunnen zeggen. Ik ging met een aardige journalist, waarvan de vader zich het leven had benomen, een boek maken over nabestaanden van mensen die zich gesuïcideerd hadden. En dat boek bestaat nog steeds. Dat verkoopt ook nog steeds, omdat dit zijn tijdloze
thema's,
verhalen.
Ja, dat is een thema.
Dat boek heet Lode Last en wij interviewden samen en afzonderlijk interviewden we mensen die dat hadden meegemaakt. En ik had het niet zelf meegemaakt, maar het was wel mijn werk. Als psychiater kom je veel met suïcidale mensen in aanraking. Ik verloor ook patiënten daaraan.
Heftig.
En uiteindelijk kan ik nu zeggen dat ik bezig was met de vraag, hoe moet ik het leven volhouden?
Ja, hoe blijf je leven?
Ja, en ik had een destijds beroemde suïcidale dichter, Rogie Wieg. En ik heb van Rogie heel veel geleerd. En een van de belangrijkste dingen die hij mij leerde, had al toen ik hem leerde kennen, al 3 ernstige zelfmoordpogingen gedaan. En hij zei, de zelfmoordenaar wil niet dood, hij wil een ander leven. En dat resoneerde, want ik dacht, ik wil ook een ander leven.
Ja. En ik denk dat heel veel mensen daarmee. De druk is natuurlijk in onze maatschappij zo ontzettend hoog en groot om aan mee te doen, om te moeten. Ja, op een gegeven moment word je ook levensmoe.
Nou ja, en de ontwikkeling ging dus wel langs feiten. Dus er is een bekend gegeven dat mannen ergens tussen de 40 en de 60 een heel duidelijk verhoogd risico op suïcide hebben. Dus daar is het een hele belangrijke doodsoorzaak. Meer mannen dan vrouwen en mannen dus op een zekere leeftijd. En ik ben zo'n man.
Ja.
En ik ben echt nooit suïcidaal geweest. Ik heb echt wel bij momenten niet geweten hoe ik het leven moest leiden. Maar ik heb kinderen en ik wist ook, dat kan je kinderen niet aandoen.
Nee.
Misschien was ik uit het leven gestapt als ik geen kinderen had gehad. Maar het is nooit een optie geweest, omdat ik dacht, ik wist zeg maar wat de impact van suïcide op de volgende generaties. Dus dat was geen weg.
Nee.
Maar ik wist niet hoe het leven te leiden. En waar beginnen dan je verkenningen? In mijn geval bij dokter Spock. Die eigenlijk aan het begin stond van waar het voor een belangrijk deel wel mis is gegaan in het opvoeden van jonge mensen. Namelijk een dik boek waarin staat hoe het moet. En zo had mijn moeder het gedaan.
Ja.
En Dat heeft mijn moeder natuurlijk alleen maar met goede bedoelingen gedaan. Maar ik denk, ja, de marketing van Dr. Spock, die heeft wel mijn leven gekleurd. Ja. En toen ging ik een beetje uitzoomen. En toen zag ik eigenlijk dat mannen van mijn leeftijd uit andere delen van het land, en niet gereformeerd opgevoed, maar gewoon katholiek. Dus toch met ook binnen Nederland duidelijke culturele verschillen, dat die last hadden van hetzelfde. Namelijk zich geen raad weten met hun emoties.
Ja.
Want emoties waren niet voor jongetjes.
Nee.
Ja, en nu denk ik, ja, die suïcidepiek en Rogier Wieg en mijn dierbare vriend Joost Zwageman hebben het leven langs deze weg verlaten. En nu denk ik, met wat ik nu weet, ik begrijp het wel, ja, want ze wisten niet,
ja,
zich te verhouden tot hun emoties.
Ja.
Hadden ze dat wel kunnen leren?
Hmm.
En dat is geen verwijt aan hun ouders. Absoluut niet, want de moeder van Joost is een van de liefste mensen die ik ken.
Dus het is een enorm kruis als ouder, hè, dat je daar moet leven.
De moeder van Joost zat in het onderwijs en echt niets dan goede bedoelingen,
ja,
tekent die vrouw. En ik kon dus het gesprek over mijn opvoeding wel met de moeder van Joost voeren. Daar kon ik nog steeds contact mee. Met mijn moeder lukte dat niet. En het heeft mij heel veel geleerd in de parallel die, ja, daar is. Dus hij was katholiek in Alkmaar. En ik was gereformeerd in IJsselmuiden. En toch hebben onze moeders, want mijn moeder is in de basis ook een lieve, welwillende, ja, vrouw. Alleen, ik heb mijn moeder heel lang niet kunnen beleven als,
nee, als moeder.
Goed bedoelend. Ik was boos en ik gaf haar de schuld. Ja. En nu denk ik, ja, daar is het wel misgegaan. Ja. En het vervolgende, en dan wordt het toch ook een maatschappijkritiek, maar daarom ben ik ook zo fan van Gábor Maté, is dat dit soort mannetjes volgens wel de wereld zijn, ja, gaan regeren.
Ja.
Dus die delen wel de lakens, ja, uit. Weet je, die Donald Trump, die wil eigenlijk nog steeds de hele dag het liefst een speentje.
Ja.
Of een schone luier. He, op zoek infantiel, ja, niveau speelt het zich af. Hij is totaal in denial van die behoefte. En moet je kijken hoe zo'n man de wereld verkloot.
Ja, we hebben kinderen die de wereld regeren.
Ja. Maar niet, niet omdat ze in verbinding zijn met hun binnenwereld, nee, of omdat ze hun gevoel kennen. Nee, omdat ze het ontkennen. Aan de oppervlakte lijkt het alsof er heel veel emoties de ronde doen. In Nederland is iedereen boos.
Iedereen is emotioneel, ja.
Ja, nee, maar iedereen stemt tegen iets. Ja. Dus Wilders wint de verkiezingen omdat hij zo succesvol tegen
het establishment is.
Maar boosheid is een dekemotie, is een oppervlakkige emotie. En wat daaronder zit, dat is natuurlijk wat het bestaan kleurt. En in plaats van ons op te winden over anderen, kunnen we eigenlijk alleen maar proberen het goede leven voor onszelf, ja, te leiden.
Nou ja, goed.
Ik moest altijd op tv gaan vertellen wat ik ervan vond. En ik ga helemaal niet zeggen dat ik achteraf denk dat ik een foute mening had. Maar heeft het verkondigen van mijn mening in de publieke domein mijn ontwikkeling gediend?
Nee,
echt niet.
Nee, maar daar heb je helemaal gelijk. En uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon over ik en mijn leven.
Ja.
Niet op een egoïstische manier van, maar ja, op het moment dat je kinderen hebt, of je hebt, ja, wij hebben allemaal een leven.
Zie je dat als je het woord egoïstisch gebruikt, hoe snel dan de veroordeling al op de loer, ja, ligt? Ja. Terwijl, het is echt heel simpel. En kijk dan maar hoe die Balinezen hier leven. Die zorgen voor hun natje en hun droogje. Ja. En dat van hun kinderen. En dat leidt toch dat de sfeer hier aanmerkelijk, ja, prettiger en beter is, ja, dan, nou, bij ons, waar we ons opwinden. Dat, ja, dat een stel mensen uit de Oekraïne die hebben moeten vluchten, of Syriërs, dat die de schaarse woonruimte.
De cultuur in Nederland, dat zie ik nou ook wel, die is wel heel erg gericht altijd op die ander en, ja, op klagen en, ja, op projectie op die ander. In, ja, plaats van ga nou gewoon je eigen leven leven.
Nou ja, wat kan jij doen? Ja. En ik ik was een verslavingsdeskundige met een verslaafd kind. Hè? Dat is toch, ja, uiteindelijk is dat een onwijs belangrijke les voor mij geweest. Dat je kan wel weten hoe het er in de wereld aan toe zou moeten gaan. Vanuit jouw expertise en kennis. Maar dat zegt dus helemaal niets over wat voor zootje je er thuis van maakt.
Nee.
Al die psychiaters zijn zo gek als een ui. Echt, dat is zo simpel is het.
Hoe heb jij het onderwerp emoties dan in jouw relatie met je kinderen op een gegeven moment opengebroken? Want ik denk, daar is dan toch wel iets gebeurd ook.
Ja, maar je breekt het echt alleen maar open door je eigen kwetsbare emoties aan jezelf toe te staan. En dat klinkt heel simpel, maar als je zo getraind bent om je eigen emoties uit te zetten en geen rol te laten spelen, ja, dan wordt het toch heel erg lastig om emotioneel beschikbaar voor je kinderen te zijn. Want je bent het al niet voor jezelf.
Voor jezelf, ja.
Nou, dus ik heb uiteindelijk, ja, ik had voor het oog van de wereld een succesvol gezin met een mooi huis en een knappe vrouw. En nou ja, alles klopte aan de buitenkant. Maar emotioneel was het echt treurig gesteld bij mij. En ja, zoals jij naar Bali bent gegaan, ben ik uit die relatie gestapt.
Ja.
Achteraf denk ik nog steeds, hoe is me dat gelukt? Dat weet ik niet.
Nee, dus
ben ik
precies,
er trots op, ook niet eens. Maar het was wel nodig.
Ja.
En ja, in dat proces speelde zeker de verslaving van mijn oudste zoon. Die speelde daar zeker een rol in. Maar ik had helemaal geen bewustzijn daar.
Omdat je niet, zag je het ook niet?
Nee, ik sloot de pijn van mijn eigen familiegeschiedenis en wat ik daar alweer aan het doorgeven was in de richting van mijn eigen kinderen, daar sloot ik me voor af.
Ja.
En ja, er is best veel pijn in mijn jonge leven geweest en ook in dat van mijn ouders en van mijn grootouders. Dat is totaal taboe en nog steeds. Nog steeds lukt dat niet.
Zoals bij de meeste gezinnen natuurlijk.
Ja, dus dan kom je weer bij de cultuur. Ja. Weet je, mijn ouders moesten na de oorlog helpen het land herbouwen.
Heropbouwen.
Die moesten een nieuwbouwhuis. En opa die sponsorde het een beetje. En daar zat mijn moeder, die denk ik een heel ander leven gefantaseerd had voor zichzelf. In een nieuwbouwwijk in Zwolle. Met een jongetje. En dan moest je stoppen met werken, want dat was in die tijd. En ja, ik heb wel altijd gevoeld, denk ik, dat ik ook het leven van mijn moeder heel erg beïnvloed heb. En op een bepaald moment heb ik me daar schuldig over gevoeld. En ik denk op een bepaald moment is mijn moeder daar boos over geweest. In mijn richting niet, omdat ze niet van mij hield. Maar omdat ik ook wel symbool stond voor hoe het leven haar dwong in een bepaalde richting.
Maar de vraag die denk ik veel mannen stellen, laat ik het even bij mannen houden, van ja, maar hoe ga ik dan voelen, weet je? Hoe ga ik dan, wat kun je daarover zeggen? Natuurlijk is dat een persoonlijk proces waar je soms misschien eens een keuze moet maken om te vertrekken ergens, of het een relatie is of een land of een baan. En dat is dus in ieder geval een soort dappere stap. Dat zie ik dan ook wel, we hadden het er net ook even over moed.
Mm-hmm.
Maar je hebt dus wel de moed gehad om uiteindelijk dus iets te doorbreken, een patroon. En is er daarna bij jou een proces op gang gekomen? Of?
Nee, ik denk dat ik het gewoon niet binnen kon houden meer. Dus ik denk dat de emoties toch aan de binnenkant zo hoog opliepen.
Ja.
Ik kon niet nog kwaaier worden. Ik kon ook niet maatschappelijk nog succesvoller worden. Ik kon, ja.
Nee, je had het gewoon gezien allemaal.
Ja, ik kon nog wel 10 boeken schrijven en nog wel proberen weer vanavond in een praatprogramma te mogen zitten. Maar kijk, bottom line was ik denk toch vooral heel erg eenzaam. Ook al had ik, ik had een relatie en die relatie is het grootste deel van die tijd helemaal niet slecht geweest. En ik kan niks voor haar zeggen, maar ik was eenzaam in die relatie. En ik kon die eenzaamheid, ik kon dat niet meer verdragen onder één dak.
Nee.
Dus misschien was wel stap 1 dat ik langzaam maar zeker leerde om eenzaam te zijn in mijn eentje.
Ja.
Daarbij overigens geholpen door een ernstige ziekte. Dus ik kreeg iets mysterieus aan mijn cerebellum, aan mijn kleine hersenen. Dat dwong mij om thuis te zitten. Dus ik was altijd 80-100 uur in de week aan het werk. En ineens zat ik thuis. En ineens had niemand me meer nodig en draaide de wereld door en werd ik niet meer gebeld. En, ja.
Dus dat was wel een grote, een belangrijke periode voor jou.
En, ja, die ziekte heeft mij heel veel gebracht.
Ja.
En waarom? Omdat hij me met mijn kwetsbaarheid confronteerde. Ja. Dus ik dacht misschien nog wel toen ik vertrok uit het mythische Bloemendaal dat ik heel stoer en flink bezig was, maar dat was nog maar het beginnetje.
Ja. Ja. En nu sta jij dus, want dat is dan om maar even een bruggetje te maken, jij staat dus nu met je eigen zoon in het theater.
Ja.
Wat doen jullie daar?
Nou, wat denk ik een heel groot thema is in mijn leven, maar ook in het leven van mannen van mijn leeftijd. Dat is dat normatieve denken.
Ja.
En daar is één op één aan gekoppeld schuldgevoel. En wat mijn deel van dat programma behelst, is vooral eigenlijk toch proberen helder te maken dat ik me zeker schuldig heb gevoeld over het feit dat mijn zoon verslaafd is geraakt. Maar dat het toch niet mijn schuld was. En de volgende stap is dat, ook al is het jouw schuld niet, dat je toch ook wel verantwoordelijkheid hebt te nemen aan voor de bijdrage die jij hebt geleverd.
Ja.
Er is een complexe omstandigheden in zijn leven geweest wat resulteerde in verslaving. En in dat complexe omstandigheden was ik een belangrijk ingrediënt.
Ja.
Net als zijn moeder en misschien genetica en misschien een paar ongelukkige gebeurtenissen. Maar het is een cocktail.
Ja.
En ik heb hem niet kunnen helpen door me schuldig te voelen. Maar ik denk wel dat ik hem help
door te erkennen.
Doordat ik verantwoordelijkheid neem. En dat is ook wat mensen raakt in die voorstelling. Dat ja, ik sta er niet fraai op. Ik doe mezelf niet mooier voor dan ik ben. En ik ben in de relatie met hem ook heel lang niet zo mooi geweest.
Ja.
Dat verbetert nu de laatste jaren. En zeker dit hele traject en het hele programma is enorm verrijkend. Maar ik was 10 jaar geleden gewoon natuurlijk niet een hele leuke vader.
Dat was ik ook niet. Dat moet ik ook.
Ja.
Ja, klopt. Wij vaders in de waan van de dag.
Ja.
Gaat toch vaak ten koste van onze kinderen. Want het gaat natuurlijk toch ook over. Ik bedoel, jij noemt, maar als ik naar mezelf kijk, dan zie ik dat ook. Ja, zat ik dus niet goed in mijn vel. Ook al deed ik dus allerlei dingen om dus goed in mijn vel te zitten.
Ja.
Maar ik reageerde toch vaak af op de kinderen nog. Ik was gewoon geen leuke vader.
Nee,
gewoon confronterend.
Helemaal niet. Nou, in materieel opzicht deed ik alles. Hè, dat zegt mijn zoon dan ook. Want hij was verslaafd, dus om de havenklap was zijn koelkast stuk.
Ja.
Dus dan maakte ik de euro's over. Ja. En ik had niet door dat het opging aan drugs.
Ja.
Ik dacht, ik moet zorgen dat ze koelkasten doet. Weet je? Nee, maar je stond natuurlijk helemaal niet. Je was helemaal niet in verbinding met hem.
Nee. Nou, daar heb je natuurlijk ook de kern, de verbinding.
Ja. Ja. Maar daar gaan we weer. Ik was ook niet met mezelf verbonden.
Nee, maar goed, je hebt dus de verbinding. Want dan leg ik maar even het lijntje voor jou. Je hebt de verbinding met je kinderen hersteld. Is dat een goed woord? Met je zoon, laten we even over deze. Doordat jij de verbinding met jezelf hebt.
Ja.
Ben aangegaan.
Ja,
dus de ingang is nooit hoe moet ik de verbinding met mijn kinderen verbeteren, maar hoe kan ik de verbinding met mezelf verbeteren?
Maar dit, kijk, hier kan ik me nog wel echt af en toe over opwinden. Dit is de natuur, David. Wij hebben te verbinden met onszelf en de rest volgt daarop. En ik kan het niet uitstaan dat mensen dat ontkennen en dat ze dan zeggen, ja, dat is spiritueel of holistisch. En denk ik, fuck it, wie wordt er nou niet heel geboren?
Ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Maar het duurde wel lang voordat het kwartje bij mij echt viel. Dat ik voelde van, het ligt allemaal bij mij.
En dan komt de traumamafia gelijk om de hoek zetten. En die beginnen dan al, de bevalling is al het eerste grote trauma. Ja. En je wordt dus al getraumatiseerd geboren. Denk, fuck off man. Als die bevalling een beetje soepel verloopt, dan is dat uiteindelijk niet heel wezenlijk anders dan hoe de conceptie verliep.
Nou ja,
daar hoor je ook nooit iemand over dat het traumatisch was.
Ik zou dan zeggen van, volgens mij gaat het er gewoon om dat die moeder zich ook na de bevalling verbindt met het kind.
Ja, dat.
En dan komt het geboortetrauma, wordt opgelost doordat die baby aan die borst mag zuigen. Het is heel, heel natuurlijk. Maar goed.
Je bent 9 maanden in verbinding met die moeder, als het goed is. Als zij in verbinding met zichzelf was. En, wat ik wel een pakkende quote vindt dat als de moeder tijdens de zwangerschap gestrest is en er niet en zeg maar kan zijn, dan verandert de baarmoeder in een spookhuis. Dat vind ik een fantastische metafoor. Ja. Dus als je 9 maanden in een spookhuis doorbrengt met een verslaafde moeder of een moeder die mishandeld wordt, dan kom je natuurlijk gehandicapt ter wereld. Ja. Maar de meeste moeders slagen er toch gewoon nog steeds in om zich te verbinden met dat kind.
Ja.
Wat betekent, jij komt ter wereld en je ligt op de huid van die moeder. Je kent de hartslag van die moeder.
Ja.
Je weet hoe ze ruikt. Al jouw zintuigen verbinden jou met die moeder.
Nou ja, we moeten ook vanuit gaan, en dat is misschien wat we moeten herstellen in onze maatschappij, dat we ervan uitgaan wat dus, en dat heeft Gabo Matte natuurlijk veel over, wat eigenlijk normaal is tussen haakjes. Hè, dus een ziekenhuisgeboorte waarin je in een bakje moet liggen, is eigenlijk niet normaal.
Nee.
He, dus een geboorte waarin je gelijk op huid en aan de borst en gewoon die baby is gewoon helemaal bij die moeder de hele tijd. Dat is normaal.
Als blanke witte man mag je niet zeggen dat het toch in de lijn der reden ligt dat de primaire verzorger de moeder is. Ja. En helaas zijn er omstandigheden waarin die moeder dat niet kan zijn. En gelukkig zijn er dan vaders of pleegouders of stiefouders of opa's en oma's die rol over kunnen nemen. Maar voor het kindje wat ter wereld komt, is een beschikbare moeder het beste wat er is.
Ja.
En ik gun alle vrouwen het beste.
En het is ook zo logisch, maar goed. Dat we daar dus over moeten discussiëren is natuurlijk eigenlijk al dramatisch.
Ja, want die moeder moet snel weer aan het werk, want die heeft ook een carrière. Nou, dan denk ik, fuck off. Ja. Wie heeft dat bedacht?
Ja, nou, helemaal mee eens. Maar het gaat natuurlijk over, het is maar net, kijk, dat is dus het verschil tussen individualistisch kijken naar je eigen ontwikkeling, je eigen carrière, of kijken van, wat heeft dat maatschappelijk voor gevolgen als we dus kinderen, laten we zeggen dat alle kinderen die geboren zouden worden in een land, dat al die kinderen gewoon op een gezonde manier bij die moeder, en dat die moeder ook een kind wil en ook voor dat kind wil zorgen, en dat die dus die eerste 7 jaar dat die gewoon dat die hechtingen en al die primaire processen gewoon kloppen tussen haakjes.
Maar die moderne ouders die zijn gezamenlijk al helemaal de weg kwijt, want die gaan dan de taken verdelen en dat is allemaal niet erg. Maar het gaat al heel snel niet meer over wat de behoefte van het kind is, maar over hoe alles te combineren.
Is in het schema.
Ja, een takenlijst en wie doet wat en wanneer. En niets dan goede bedoelingen motiveert die mensen. En ze hebben echt het beste met hun kind voor, want ze moeten zo hard werken omdat ze een mooi huis willen betalen. En dan kunnen ze ook een hele goede maxi-cosi kopen. Dus ze doen het al met goede bedoelingen. Maar dat kind wil alleen maar beschikbare ouders. Ja. Dat is het enige verlangen wat dat kind heeft.
Ja, ja, duidelijk. Ja, dan is er dus veel herstelwerk te doen. Want dat is dan eigenlijk waar wij dus allemaal mee bezig zijn. En dat irriteert me dan soms ook. Ja, we zijn dus allemaal met herstelwerkzaamheden bezig. Moet je nagaan wat een leven kan zijn op het moment dat je dat al die voorwaarden, als daar allemaal aan voldaan wordt. Wat de mensheid dan soort van voor elkaar kan krijgen. Dan...
Ja, nee, kijk, we gaan en daar... Daar kom je weer bij de toxische maatschappij van Mathé. We gaan als kinderen in de westerse wereld, of het nou willen of niet, in overgrote meerderheid in een overlevingsmodus. Daar worden we wel goed in. Dus we worden allemaal heel slim en handig en in ons hoofd. Maar onze emotionele behoeftes, die zitten daaronder gewoon, zijn continu aanwezig. En dan komt er een moment dat je volwassen bent, wat dat ook maar mag zijn. Maar in ieder geval, je ouders zijn er niet meer. En je moet je eigen leven gaan leiden. En dan zijn die overlevingsmechanismen ineens niet meer functioneel. Nee. Want het verlangen is om je te verbinden met je medemens. En je wilt een partner en je wil liefde. En dan wil je zelf ook kinderen en die wil je ook liefde geven. Maar dan weet je niet hoe dat moet. Want je bent zo getraind in je overlevingsmechanismen dat de uitdaging in de tweede helft van het leven in de westerse wereld is bijna proberen ongedaan te maken.
Ja. Precies,
wat in de eerste helft onvermijdelijk heeft.
Dus we zijn bezig met een soort remedial act allemaal. Dus ik ben ook, en dan ben ik eind 30 en dan ga ik dus op zoek naar mezelf. Hè,
en dan ben je er nog lekker vroeg bij. Ik was 53.
Ja, dan moet ik dus naar het andere eind van de wereld. Ja. Om dus te ontdekken van nou wat mijn pad is en hoe ik in het leven sta enzovoort enzovoort. En dat is eigenlijk, dat is dat is allemaal prima. Maar ik hoop voor mijn kinderen dat zij gewoon vanaf jonge leeftijd, en dat was misschien ook een van de motivaties voor ons dan, maar ik hoop wel dat zij... En ik denk dat we dat allemaal willen voor onze kinderen. Je wil dat een kind dicht bij zichzelf kan leven, dat het eigen keuzes kan maken. Nou ja.
Nee, maar ik zie gewoon echt, en dat is geen wetenschap, maar dit is wel een diep weten. Dat merk ik in alle lagen van mijn systeem. Dat het aan mezelf werken, dat mijn kinderen dient.
Goed doet, ja.
Dus de relatie met mijn kinderen verandert, mijn kinderen veranderen zelf. Zelfs de relatie met mijn ouders, daar is beweging in. De 100%. Relatie met mijn zus. Het volgt allemaal op wat ik doe.
Ja.
Maar je kan daar niet... Het is geen project. Nee. Het is geen 12-stappenplan. Nee. Het is gewoon met jezelf... met je binnenwereld bezig zijn.
Het is heel mooi dat jij dat zegt. Want ik denk, dit is ook... En opnieuw voor, in mijn geval credit naar mijn vrouw. Maar je moet met jezelf aan de slag.
Ja.
Wij moeten aan onszelf werken. En dan zijn... Ja, dat kunnen we niet mooier maken eigenlijk.
Nee, en een partner die jou de ruimte geeft om dat werk te doen en die ondertussen haar eigen werk doet of zijn eigen werk, dat is het beste wat je kan hebben.
Ja.
Hey, we willen ook al te vaak willen het fixen voor onze geliefde. Nou, ik knap daar echt niet van op hoor. Nee. Dat, als jouw vrouw moet gaan doen wat jij voor haar bedacht hebt,
nou, dat werkt
dan gaat het niet goed met haar.
Nee. Dat zal zij ook nooit accepteren.
Nee, dus dat maar, pleit voor haar klopt. Kracht. Maar ja. Vind maar eens iemand die jou die ruimte geeft. En beheers jezelf maar eens om niet te gaan focussen op iemand.
Het project, ja. Ja. Project maken van iemand.
Ja, en was zich liep, dat nekt zich. Dus we gaan altijd heel makkelijk onze onvolwassen emoties projecteren op partners en kinderen.
Ja.
En daar wordt de wereld niet beter van.
Nee. Nou ja, goed, dan is er in feite een hele eenvoudige conclusie. En dat is, het begint allemaal bij onszelf.
Ja.
Wat natuurlijk heel clichématig is, maar wat wel waar is. En dan denk ik van ja, dat heeft dus allemaal te maken met ongemakkelijke emoties. Daar begint het dan blijkbaar toch mee. Niet met meer nadenken.
Nou ja, kijk, de grote door mij bewonderde filosoof Johan Cruijff zei ooit: simpel voetballen is het moeilijkst. Maar ik denk echt dat simpel leven het moeilijkst is. Dus we hebben het zo ingewikkeld gemaakt dat we ongelooflijk ons best moeten doen om het terug te brengen naar de essentie. Ja, de essentie. En dat is dat alles er kan en mag zijn. Dat je er het beste van maakt.
Ja.
Voor jezelf. En voor wie jou lief is. Ja. Punt.
Ja. Amen. Zou ik bijna zeggen.
Ja. Ja, nee, amen.
Amen,
en,
ja.
En als we dat, ja, als we dat nou maar doen.
Terug naar de eenvoud.
Dan kan het echt nou goed met de wereld komen. Want ja, als we de hoop opgeven.
Ja, dan houdt het. Ja.
Maar de hoop is niet dat als je op de goede partij stemt, dat die het dan voor je fixt. Want dat gaat zeker niet gebeuren. Nee.
Maar goed, dat betekent dus ook dat je verwachtingspatroon moet werken over wat het leven moet zijn. En dat is natuurlijk ook iets waar we onze jongeren en onszelf, dat heb ik bij mezelf natuurlijk ook gezien, van een bepaald verwachtingspatroon over het leven. En nu denk ik, ja, het mag best gewoon een simpel leven, is prima leven.
Ja, nee, kijk, als we weer teruggaan naar dat geluk. Geluk is denk ik de uitkomst van het leven simpel leiden.
Ja.
Dus ja. De schoonheid is iedere dag in jouw directe omgeving. Als je je daarvoor open kunt stellen.
Ja.
Als je iedere dag laat afleiden door je to-do-lijst en allerlei overtuigingen die uiteindelijk niet relevant zijn. Ja, dan mis je veel.
Ja. Is dat ook, versimpelen is sowieso erg mooi trouwens. Maar even terug naar de theatertour met je zoon. Dat gaat over, daarin deel je dus eigenlijk dat proces over wat ook aan jezelf, hoe je dat doet, dat aan jezelf werkt. Of wat kunnen mensen daar zien, zeg maar?
Nou ja, ik denk dat ze zien een vader en een zoon die allebei hun proces aan het lopen zijn, die hun weggetje aan het gaan zijn, maar daar wel over delen en daar wel in kunnen verbinden.
Ja.
Ik denk dat mensen ook wel voelen dat ik niet klaar ben. En Finn me ook niet. En hij maakt daar hele goede grappen over. Hij kampt met overgewicht. Hij is een emotionele overeter nog steeds. Nou, vanwege zijn overgewicht hij kan niet doen alsof het wel meevalt. Want het valt niet mee.
Nee.
Maar hij heeft een
cabaret. Hij kan er wel grappen over maken.
Ja, hij heeft een cabarettalent. Hij is een comedian. Hij heeft een prijs gewonnen omdat hij daar talent heeft. Dus hij kan daar hele goede grappen over maken, waarin de dubbelheid, namelijk ik vind mezelf veel te dik, naar ik ben toch ook wel een goedwillende lieve jongen. Die dubbelheid die kan hij voelbaar maken. Dus
ja, dat is wel mooi.
Ja,
dat is een talent wel, hè? Want het is natuurlijk die dubbel. Wat jij nu noemt over die dubbelheid, ja, dat zit natuurlijk ergens in ons allemaal. We zijn allemaal heel duale wezens.
Ja. Nee, het leuke is dus ook dat er mensen helemaal gestrekt gaan van het lachen. In zijn deel, maar ook wel mensen echt emotioneel raken.
Ja.
Dat is dus eigenlijk helemaal afhankelijk van jouw eigen historie die jou daar naartoe gebracht heeft. Er zitten daar mensen die hebben kinderen verloren aan verslaving. Er zitten daar mensen die zelf met die thema's stoeien.
Ja.
En die daar zich een spiegel voor laten houden. Ja, het is onwijs dankbaar werk.
Mooi.
Ja.
En het borduurt inhoudelijk een beetje voort op wat jij schrijft in Oud-Zeer.
Ja.
Het is een beetje die thema's, daar zit je wel nu echt volle bak in.
Nou ja, ik ben heel erg gemodelleerd volgens de normen en waarden en principes van mijn moeder. En dat heeft me heel veel gebracht. Dus daar ben ik haar dankbaar voor. En mijn vader, die was erg afwezig, is eigenlijk een hele creatieve man een vrijdenker. Ook een kunstenaar, die is op latere leeftijd is je gaan hout bewerken op een manier dat je echt denkt, hoe kan je dat? Dat is een autodidact die dan met van die gutsjes houten beelden maakt. En niet alles is even mooi, maar alles is vakmanschap. Okay. En ja, ik ben de laatste jaren echt gaan fantaseren dat ik toch ook op mijn vader lijk. En dat ik,
het
dat
kunstenaarschap ik, komt misschien wat meer dan
boven. Ja, dus het ik creatieve. Ben meer een creatieveling ja. nu. En ook meer een maker dan iemand die een rol vervult. Ja. Dus daarom, ik, ja.
Nou ja, dat het komt wel weer terug, full circle, waar jij mee begon. Jij zei van, ja, die rollen. Uit ja. die rollen, dat is trouwens bij mij, ik zie dat bij mezelf ook, van ja, ik wil het liefst uit alle rollen stappen, want dan ben ik gewoon een mens.
Ja.
Dat is eigenlijk het fijnst, toch? Ja. Dat je gewoon ja. een mens kan zijn. Ja.
Nou ja, wat ook een van mijn favoriete quotes is, de wereldberoemde en al lang overleden kunstenaar Karel Appel,
ja.
die zei, ik rotzooi maar wat aan. En zo zag het er dan ook uit. Maar die man had gewoon een hele gedegen vakopleiding. Die had een gereedschapskoffer. Van hier, nou heb ik jou daar. Die wist natuurlijk ja. prima wat ja, hij deed. Maar niet bedacht, maar intuïtief en instinctief. Ja. En dan kan je dus zeggen, ik rotzooi maar wat aan.
Terwijl je...
En dat is niet zo. Nee. Die dubbelheid, nou, dat vind ik de magie van het leven.
Mooi. Mooi. En maar er zijn er geen kaartjes meer voor de theatertour, vertelde nou, de
theatertour, ja, dat is een beetje dubbel. We hebben daar heel veel aandacht voor gehad. En dat is mooi en fijn en dankbaar. Maar nu hebben we eigenlijk tekort aan speelplekken. Dus we gaan in het theaterseizoen 24-25 in de reprise, heet dat dan.
Okay.
Dus daar gaan nog zeker 50 voorstellingen plaatsvinden.
Zo.
Maar eigenlijk hebben we nog steeds meer
dus jullie, theaters. Dus eigenlijk is de oproep, we zijn op zoek naar theaterzalen.
Ja, ja, ja. Nee, dat
dus
klopt.
Heeft u een theaterzaal beschikbaar?
Dat klopt. Nee, want als wij gewoon doen wat we doen, dan willen mensen daarnaar komen kijken. Ja. Dus ik hoef eigenlijk niet uit te leggen waarom het de moeite is. Want dat voelen mensen wel. En als ze niet komen, vind ik het trouwens ook best. Ja. Maar de plekken waar ze kunnen komen kijken...
Doen.
En er komen klachten die zeggen, ja, waarom zijn jullie nooit in Noord-Nederland? Omdat we om onduidelijke redenen vaker in Zuid-Nederland worden geboekt.
Omdat er geen zalen zijn.
Weet ik veel.
Oh. Nou goed, dus dat is... Maar als er nou nog iemand kaartjes wil bemachtigen, dan moet dat ergens gewoon...
Nou, het leukste vind ik, ook omdat daar vanuit theaterperspectief het meeste beleven is, om gewoon op de website van Vimme te kijken.
Okay.
En Vimme is natuurlijk een... lastige naam voor hem ook. Daar gaat nog een deel van zijn van wat hij op dat podium doet, gaat over die naam. En Vimme.nl is zijn domeinnaam.
Maar dat is niet dat is de naam die jij je zoon hebt gegeven.
Ja, en daar heeft hij een heel leuk verhaal over. Dat ga ik je niet vertellen. Okay. Maar uiteindelijk met Bakker kom je de wereld niet door. Dus Vimme.nl is veel leuker. En bij Joep weet ook iedereen dat hij van het hek heet. Maar niemand hoeft het erbij te zeggen. Dus kijk op Vimme.nl en dan vind je ons.
Goeie. Ja. Dankjewel.